See you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. We willen samen gaan zingen van Psalm 27, het 7e vers. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof. En wij doen dat vanavond met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. En in aansluiting daarop zingen wij van Psalm 105, vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Het is het 24e vers van Psalm 105, nadat wij ons geloof hebben beleden, en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Wat nut ons de opstanding van Christus? Wat voor voordeel hebben wij daar nou van? Dit. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is de opstanding van Christus voor ons een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 20. En we lezen de versen 19 tot en met 31. Johannes 20, vanaf vers 19 tot en met vers 31. Als het dan avond was, om dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zei tot hen: vrede, zei u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Jezus dan zei wederom tot hen: vrede zij uw lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: We hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, mijn vingers steken het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei: vrede zij jullieden. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zij het niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En omdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Amen. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst lees ik u de versen 27 en 28. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heere, wij mogen ons verwonderen. Wij mogen Pasen beleven. Gedenken hoe u de dood hebt overwonnen. Na een weg van bitter lijden. Na uw sterven. Nadat alles wat er te doen was voor u, om zondaren met God te verzoenen, hebt u uzelf gegeven, uw geest gegeven in de handen van de hemelse Vader. En u werd begraven om op de derde dag weer op te staan. De dood verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Hoe uitdagend klinkt het? En nochtans, verslonden door hem. Hij die stierf om onze zonde. En die opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Nu is in deze Christus alles te vinden wat wij nodig hebben. En dat zal ons vanavond na aan het hart worden gelegd. Opdat wij niet zouden menen buiten het geloof in de Heer Jezus Christus voor u te kunnen bestaan. Immers, wij hebben de vloek verdiend. Vanwege onze zonde. Vervloekt is een ieder die niet blijft en al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En daar zitten we dan. Als arme, verloren zondaar. Maar u hebt een weg ontsloten waar geen weg was. In uw lieve Zoon die dat ook getuigd heeft. Ik ben de weg en niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is door het geloof in mij. En u hebt u al die zonde op u genomen. De zonde van de gehele wereld weggedragen als het Lam van God. En de toorn van God van het ganse menselijke geslacht is uitgewoed over uw hoofd en over uw ziel. En daar staat hij nu. Gij, Heere, alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. En dat is de zegen die wij aan u te danken hebben. En dat woord mag onder ons verkondigd worden vanavond. En Heere, als het geloof in de Heer Jezus Christus ons nog vreemd is, wil dan vanavond geweld doen op onze harten. Opdat we geen rust meer zouden kennen, aleer we het mogen weten. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Om nu alleen maar voor u bestaansrecht te hebben in en door de Heer Jezus Christus. Hij die zijn gerechtigheid schenkt op grond van zijn zoen- en kruisverdienst, kan hij uitdelen. En mogen zijn dienaren uitdelers zijn van die menigerlei genade zonder aanzien des persoons. O, wat een heerlijk werk, Heer. En dat zijn voortgang mag vinden tot op de dag van vandaag. We hebben het zojuist er nog over gesproken. Wat een wonder het is dat we weer samen mogen komen na 2 jaar. Dat we weer kerk mogen zijn, gemeente mogen zijn, verzameld rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Een woord dat ons wijs wil maken tot die volkomen zaligheid. Opdat we ons geborgen zouden weten in die volkomen zaligmaker, Jezus Christus. En dat vragen we u voor ons, zoals we hier mogen zijn vanavond. En dat vragen we u voor de gemeente die met ons verbonden is. Dat niets de loop van uw woord in de weg zal staan. Wil de grote weerhouder, Satan, schelden omdat hij van ons vlucht. Heren, dat ons oog gericht zal worden op de Heer Jezus Christus alleen. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. We vragen het u om Jezus wil in de vergeving van onze zonden. Amen. Het bestuur heeft de volgende mededelingen voor u. Wat betreft de dienst voor morgen, tweede paasdag, hoopt om 10:00 voor u voor te gaan, dominee J. Belder uit Harskamp. En wat betreft de diensten voor zondag 24 april, om 10:00 dominee J.C. Breuchem uit Bovenhardingsveld en om 6:30 dominee J. Blom uit Ridderkerk. Voor deze data geldt, zo de Heere wil en we leven. Wat betreft de collecten die nu worden gehouden, de eerste collect is bestemd voor de kerkomroep. En de tweede voor de plaatselijke gemeente van harte aanbevolen. En we gaan nu samen zingen van Psalm 84. En daarvan het eerste, het tweede en het zesde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Het tweede vers, zelfs vinden mus. Een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongstjes neer in het kunstig nest bij uw altaren. En tenslotte ook het zesde vers, want God de Heere, zo goed, zo mild is het allen tijden, een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. De versen 1, 2 en 6 van Psalm 84. Gemeente, de evangelist Johannes heeft vele wonderen tekenen van zijn meester gezien, maar ook opgeschreven. En hij heeft daar maar één doel mee gehad. En dat doel heeft hij beschreven in de laatste verzen van hoofdstuk 20, de verzen 30 en 31. Daar lees ik als volgt: Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij, en dat geldt dus ons allemaal, waarom zijn deze dingen geschreven? Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en gelovende, dat wil zeggen steeds maar weer, het leven hebt in zijn naam. Als er nou iets op Pasen naar voren komt, is het dit wel. Dat leven dat nu is gelegen in de levensvorst Jezus Christus. Maar de Heer Jezus moet heel wat overwinnen om zijn discipelen tot dat geloof te brengen. En dan is het zo wonderlijk dat de Heer ons dat allemaal mee laat maken vanavond. Die discipelen zitten allemaal in zakkenas. Ze zitten achter gesloten deuren en ze doen niet anders dan treuren. Ze hebben zich vergist. Van de Emmausgangers lezen wij: wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar die hoop is in de bodem geslagen. Er was geen enkele reden meer tot hoop, want de Heer Jezus Christus is een verschrikkelijke dood gestorven. De dood aan de vloek houdt, aan het kruis houdt. Erger had het niet gekund. Ja, maar ze waren er toch op voorbereid. De Heer Jezus had het nadrukkelijk gezegd, dat hij veel moest lijden van de overpriesters, van de schriftgeleerden en van de ouderlingen, dat hij gedood zou worden, dat hij aan het kruis zou sterven. Maar hij heeft er altijd bij gezegd: ten derde dagen weer opstaan. Maar de discipelen wilden er niks van horen. Petrus zei: het zal u geenszins geschieden. Letterlijk, het zal niet gebeuren. Desgelijks zeiden zij allen. Ze stemden allemaal ermee in dat dat in ieder geval niet moest gebeuren. Jezus moest niet sterven en Jezus moest niet opstaan van de doden. Gelukkig dat hij, Jezus, zijn eigen koninklijke gang is gegaan. Hij was door niemand tegen te houden. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En dit was de wil des Vaders. Mijn ziel, dat is mijn bloed u opgedragen. Wil u alleen behagen mijn liefde en ijver brandt. En u weet het, hè? Hij heeft de regie helemaal zelf in handen genomen. Hij heeft het moment bepaald dat hij gevangen is genomen. Hij bepaalde het moment dat Judas de paaszaal kon verlaten, toen hij als de verrader voor de dag moest komen. De discipelen hebben er niks van verstaan, maar Jezus wel. En de duivel voer in Judas. Hij is als een bezetene uit de paaszaal gegaan om zijn meester te verraden. En hij heeft dat gedaan met de meest ultieme manier om onze liefde uit te drukken. Met een kus. En het was de kus van de haat. De kus van de vijandschap. Verraad gij de Zoon des mensen met een kus? Zo ver kan het gaan. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Kijk, dan bedingt hij de vrije aftocht voor zijn kerk. En dat kon hij doen op grond van dat wat hij ging doen. Hij ging dat volkomen offer brengen. Hij ging de vrijspraak bedingen door zelf schuldig verklaard te worden, terwijl hij nooit geen zonde gehad of gedaan had. Pilatus heeft het getuigd: ik vind geen schuld in deze mens, tot driemaal toe. De vrouw van Pilatus kon niet slapen. Ze had gedroomd over hem. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. En zelfs op het kruis klinkt het nog. Uit de mond van een moordenaar die tot geloof en bekering komt. Wij dan ontvangen straf overeenkomstig wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En zo is die gestorven. Dragende de zonde van de wereld. Zijn rug hebben u en mijn zonde gedragen. Heb je dat nou ooit wel eens geloofd? Zo alleen kom ik van mijn zonden en schuld af. De toorn van het ganse menselijke geslacht is op hem neergekomen. Zo alleen kon de hitte van Gods gramschap geblust worden. En pas toen dat alles volbracht was, hij heeft daar ook van gesproken, het is volbracht, het doel is bereikt, heeft hij zijn geest gegeven de handen van zijn hemelse vader. En dan komen er discipelen, wat zeg ik? Twee leden van het Sanhedrin, om hem van het kruis te halen. Zijn kerk, zijn discipelen hebben zich kennelijk geen moment afgevraagd, hoe moet dat nou straks? Maar Jozef van Arimathea en Nicodemus, notabene, de farizeeën die in de nacht tot Jezus was gekomen. Jozef vraagt toestemming aan Pilatus om het lichaam af te nemen en hij krijgt de toestemming. We hebben dat samen gedaan. Twee farizeeërs klimmen tegen een kruispaal op. Ten aanschouw van iedereen. Dat is wat geweest. Wat een liefde moeten die mensen tot Jezus gehad hebben. Ze hadden er werkelijk alles voor over. Ze waren natuurlijk totaal afgeschreven. Totaal afgeschreven. Een dode van een kruis halen. Maar het allerergste was wel een dode Jezus van het kruis halen. Wat waren ze blij dat ze van hem af waren. En dan wordt hij begraven in een graf waarin nog nooit iemand gelegen had. En dan lezen wij van de apostel Paulus dat hij gestorven is om onze zonde. En opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En dat gebeurt. Hij wordt opgewekt. Hij verrijst uit het graf. En u gaat deze Johannes beschrijven hoe die discipelen tot geloof zijn gekomen. Wat is het toch bijzonder dat de Bijbel niet zwijgt over het ongeloof van zijn discipelen. En dan nog speciaal het licht laat vallen op een discipel die helemaal zijn eigen weg ging. Thomas. En dat ook Johannes zijn eigen ongeloof beschrijft. Wat is de Bijbel toch een wonderlijk boek, hè? De Heere stelt zijn kerk niet beter voor dan ze is. De Heilige Geest heeft behaagd om al die dingen ons te laten horen. Waarom? Omdat gij geloven zult dat Jezus is de Christus, de Zoon van God en gelovend het leven hebt in zijn naam. Dat is uit kracht van zijn naam. O, die naam Jezus, die zegt zoveel. En daarom moeten wij hem en mogen wij hem u preken. Zonder onderscheid des persoons. Die ene naam, wat is Petrus er vol van op de Pinksterdag, niet waar? Is maar één naam, zegt hij. Onder de mensen, onder de hemel. Gegeven door welke we zalig moeten worden. En dat moeten komt ook hier zo naar voren. Opdat gij geloven zult. Dat is de enige weg. En wat zegt Jezus straks tegen Thomas? Zijt niet ongelovig, maar gelovig. En dan staat er een gebiedende wijs. Jij moet niet ongelovig zijn, Thomas. Jij moet gelovig zijn. En het heeft geholpen hoor dat Jezus het zei. Want terstond zegt hij, mijn Heere en mijn God. Dat is wat, hè? Als dat nou vanavond eens zou gebeuren onder ons. Want de Heilige Geest is nog steeds werkzaam, hoor. En de Heer Jezus is nog steeds dezelfde, want Jezus Christus is heden dezelfde. Gisteren, heden, tot in alle eeuwigheid. Maar ja, het is eigenlijk, ja, als je het goed beschouwt, als je getuige bent van de dood van Christus. Johannes heeft bij de kruis gestaan, vrouw, zie je zoon, zoon, zie je moeder. En je ziet dat Christus sterft, als je geliefde meester dood is. De discipel die Jezus lief had. Hij was het voorwerp van de liefde van Jezus. En hij had Jezus lief. Hij lag in zijn schoot. En die ligt nu in het graf. 3 jaar lang te vergeefs met hem omgegaan. Een heerlijke tijd gehad. Zo de liefde van Jezus gesmaakt en geproefd. En ook liefde aan Jezus gegeven. En nou is die dood. Ja, dan begrijp je toch wel, als er geen geloof is, dat je diep en diep in de put zit. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hoop genieten zou. Had ik dat niet geloofd. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven, hebben we gezongen. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Dat vervloekte ongeloof, dat maakt wrakken van u en van jou en van mij. Het ongeloof is de dood in de pot zelf. Ongeloof. Wanneer moest dat ongeloof wijken uit uw leven? En jouw leven? En in mijn leven? Weet je het nog? Dat je voor het eerst begon te geloven. Mag ik toch wel vragen, of niet? Hoe dat dan precies allemaal begonnen is, dan moet je maar opletten als je het aan elkaar zou vragen en je zou er antwoord kunnen geven. Dan merk je al dat de wind blaast waarheen hij wil. Dat is bij iedereen anders. En gelukkig. Want de Heer houdt gewoon rekening met je karakter en met je omstandigheden. Hij houdt met alles rekening. Dat ga je hier ook zien. Want die discipelen, die 10 die daar nog zitten achter gesloten deuren, die krijgen weer een heel andere behandeling als Thomas. Thomas die was helemaal op zichzelf aangewezen. Die had ook niet meer de troost van met elkaar het verdriet te delen en erover te spreken. Alleen. Maar Jezus heeft hem geen moment uit het oog verloren. En Jezus heeft hem geen moment uit het hart verloren. Maar wanneer was dat begin er? Is toch overal een begin aan? Wanneer was de eerste ontmoeting met de Heer Jezus? En dan ga ik de touwtjes nog wat strakker aanhalen. Wanneer was de laatste ontmoeting met de Heer Jezus? Misschien vanmorgen wel. Dat die zonne der gerechtigheid opgejaard. U lieden daarentegen die de Heere vrees zal de zonne der gerechtigheid opgaan. Heerlijk. Dat kan. Of is het allemaal vreemd wat ik u nou zeg? Dat kan ook. We kunnen tot de christelijke gemeente behoren. En eigenlijk, van waar het nou werkelijk om draait, niets weten. Ik moet denken aan de gemeente van Laodicea. Daar staat Jezus buiten de deur, dat is de gemeente van Christus. Behoort tot de 7 gemeenten Klein-Azië. En wat schrijft de Heer Jezus Christus, de verhoogde Christus, aan de engel, dat is de voorganger van de gemeente van Laodicea. Zie, let op, betekent dat. Ik sta aan de deur en ik klop. Hij staat buiten de deur in de gemeente van Laodicea. Christelijke gemeente en Christus heeft er geen plek. Het zal toch niet zo zijn dat dat in Haastrecht zo is. Een hervormde evangelisatie en Jezus buiten de deur. Of moet ik het anders zeggen? Jezus buiten de deur van uw hart. Van jouw hart. Ik durf nou niet te zeggen, Jezus buiten de deur van mijn hart. Dat durf ik niet te zeggen. Waarom niet? Omdat ik geloof dat hij me te sterk is geworden. Dat die deur open is gegaan. En dat hij binnen is gekomen. En wat een wonder is dat. En dat gun ik nou de hele wereld. Want wat zet hij de boel op zijn kop in je leven, nietwaar? Want je kunt niet meer blijven die je bent. Wat zijn we van nature? Rijk, verrijd, geen dingsgebrek, arm, jammerlijk, blind, naakt. Dat is de constatering van Jezus. Hoe het er aan toe gaat in de gemeente van Laodicea. En dat is nou eigen aan u en mijn natuur. En dan kunnen we wel gedoopt zijn. En dan kunnen we wel belijdenis gedaan hebben. En misschien nog wat meer dingen in de kerk gedaan hebben. En toch vreemd zijn. Aan dat leven des geloofs, een gesloten hart voor Jezus. En dan zegt hij, hij klopte. Hij klopt altijd door zijn woord. De stem van mijn liefste die klopte aan de deur was, doe mij open. Hij klopt door zijn woord en door zijn geest. Hij komt gewoon door de gesloten deur binnen, hè? Dat gaan we vanavond ook horen. Maar zo werkt hij dat. Met zijn woord komt hij naar ons toe. Om zo zijn plaats in ons leven te krijgen. Waar de Heer Jezus toch recht op heeft, nietwaar? Nee, mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw ere. Indien iemand mijn stem zal horen. Wie dat dan ook is, staat er in het Grieks. En de deur open doen. Ik zal inkomen. En ik zal avondmaal met hem houden. Dat is gemeenschap. Gemeenschap met hem houden. En hij met mij. Dan zie je hoe die twee elkaar vinden. In de weg van woord en geest. Jezus staat hier in het midden. De deuren waren gesloten. En daar verschijnt hij aan zijn discipelen met een verheerlijk lichaam. En wat is het eerste wat hij zegt? Vrede zij u. Geweldig. De vredevorst komt met vrede binnen. Shalom in het Hebreeuws. Niet gelijkerwijs de wereld vrede geeft. Maar mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Dat is vrede met God. Door het geloof in onze Heere Jezus Christus. Andere vrede is er niet. Dat is schijnvrede. Zo komt hij binnen. Vrede zijn. Hoe is hij vanavond binnengekomen? Wij hebben eerst het fotum uitgesproken, nietwaar? Fotum betekent stem. Onze stem is naar de Heere toegericht geweest. We hebben het gezegd, Heere, we kunnen het niet zelf. Onze hulp is in de naam van de Heere. En toen gingen we zijn almacht bedoelen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Toen hebben we een beroep gedaan op zijn trouw, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn hand. Dat hebben wij tegen de Heere gezegd. En wat zei de Heere toen? Genade zij u en vrede. Is dat wat? tegen iedereen. Niemand uitgezonderd. Dat wil hij ons nu schenken. Om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Genade zij u en vrede. Vrede zij uw lieden. Bij Lucas lezen we nog dat hij erbij zegt, ik ben het zelf. Maar ja, ze denken dat het een geest is. Want anders kan je niet zomaar binnenkomen door een gesloten deur. Dat is een spook, dat hebben ze al meer gedacht natuurlijk. Hè? Op het water, weet u. Als Jezus over de golven wandelt. Een spooksel, een spooksel. Dat kon ook niet. Maar onze Heere kan alles. En dan moet je eens kijken wat hij doet. Hij is zelfs bereid. Een geest zegt, hij heeft geen vlees en benen gelijk. Je ziet de dikke van Simon handen. Kijk eens hier. Je kan de littekens nog zien. Kijk eens hier. We zeiden. Het is wat, hè? En dan lees ik zo mooi. De discipelen dan waren verblijd toen ze de Heere zagen. Kijk. Blijdschap. Ze waren zo bedroefd. Ze wisten niet van droefheid waar ze moesten blijven. Achter gesloten deur, bang, uit vrezen der Joden staat er. Met elkaar je afzonder, je eigen niet meer durven laten zien. Dat is de situatie waarin ze verkeren en dan dit. Ja, dat gebeurt hoor, als Jezus zich openbaart. De discipelen dan waren blij toen ze de Heer zagen. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. Hij maakt mijn blijdschap uit. Hij is mijn blijdschap. Nou, die discipelen hebben dat heerlijk mogen ervaren. En dat is dan zo mooi. Dan kunnen ze dat niet voor zichzelf houden. Dan zeggen ze, jongens, Thomas moet dit weten. Want het is niet alleen dat hij zich openbaard heeft. Nee, hij heeft ook nog iets bijzonders gedaan. Jezus dan zei wederom, vrede zij uw lieden, toen ze zich in hem verblijd waren. Maar dan zegt hij, gelijk mij de Vader gezonden heeft, ga ik jullie ook zenden. En toen hij dit gezegd had, blies hij op hen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, dit is dus niet de uitstorting van de Heilige Geest, dat zal straks pas gebeuren. Maar hij stelt ze hier in het vooruitzicht dat ze de geest zullen ontvangen. Die geest die ervoor zal zorgen dat door hun prediking de weg van de verzoening gestalte zal krijgen. Wie iemand zonde vergeeft, die zullen vergeven zijn. En wie iemand zonde houdt, die zijn gehouden. Die twee zaken zullen ze preken. En daartoe zullen ze de Heilige Geest, daartoe wordt hier de Geest al geschonken. En de inhoud van hun prediking in het vooruitzicht gesteld. Door Jezus zelf. Nou ja, dat is natuurlijk een belevenis geweest. En dan zegt ze tegen elkaar, ja maar dit moet Thomas weten. Thomas die is opgesloten in zijn eigen eenzaamheid. Nou is het opvallend dat Johannes de enige is van de evangelisten die echt oog en oor heeft gehad voor Thomas. Want die Thomas was toch een bijzondere man. Denk eens aan het moment dat Jezus naar Jeruzalem wil gaan. Terwijl die kort tevoren daar met de dood bedreigd is geworden. Daar kun je iets van lezen in Johannes 11. En dan zegt Thomas, laat ons ook opgaan, opdat wij met hem sterven. Dat is wat. Als Jezus dan moet sterven, Thomas ook. Hij moet er niet aan denken dat hij zijn meester zou moeten missen. Hier ligt dus Johannes al een tipje van de sluier op van wat er in deze Thomas leeft. Hij is de enige die dat doet. Dat is het Johannes 11. En dan in Johannes 14, dan spreekt Jezus in die bekende woorden over uw hart worden niet ontroerd, weet u wel. Gij die gelooft in God, gelooft ook in mij, in het huis mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zal ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan zegt de Heer, de weg weet gij. En dan zegt Thomas in paniek als hij daarover hoort, ook weer over dat heen gaan van Jezus natuurlijk. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Heer, zegt hij, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Merk je de angst daarin? En dan zegt Jezus, ik ben de weg, Thomas, de waarheid en het leven. En dan tenslotte, ik ben het leven. En wie dat gelooft, die zal leven, zelfs al ware hij gestorven. Nou, dan trek je toch een welgevallen van de Here, of niet? Maar helaas, Thomas ging die weg niet. En Thomas geloofde die waarheid niet. En dus had Thomas dat leven ook niet aan zijn ziel, wat hij had kunnen hebben, als hij in het geloof volhardend was geweest. En nu is zijn meester weg. En dan kan hij geen troost meer vinden bij zijn broeders. Waarom niet? Omdat zijn oudste broeder er niet meer bij is. Want daar ging het om. Om die oudste broeder ging het hem. En dan wist hij het er niet meer. En nou loopt hij met zijn verdriet alleen over de wereld. Thomas, jongen, was je er nou maar bij geweest? Was nou gewoon naar je broeders gegaan, dat je Jezus ontmoet, dan zou je ook die geest ontvangen hebben. Die Jezus op zijn discipelen heeft geblazen. Ja, dat kun je wel zeggen, maar het is niet gebeurd. En dan de actie van de discipelen. We gaan het Thomas vertellen. Dat is een les voor ons allemaal, hoor. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Spreek er met elkaar over. De dingen die de Heere doet in u en jou en mijn leven. Want je moet eens kijken wat voor gevolgen dat heeft. Dat deze discipelen dat gedaan hebben. Want de andere week zondag. Wat denk je? Hij is bij de discipelen. Hij is toch gekomen. Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Hier gebeurt het hoor. Daar waar het woord gepreekt wordt en de sacramenten bediend worden. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Je moet eens kijken als je nou de Heere mag kennen. Wat een plaats neemt Gods huis dan in je leven in. Wat gebeurt hier al niet? Hier maakt hij je levend. En hier onderhoudt hij je geestelijk leven. Hier doet hij je opwassen in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Hij doet alleen maar goed. En als je jezelf komt ontgaan, dan word je vermaand. Dan word je op je zonde gewezen. En op je schuld voor God. En dan word je de weg gewezen. Opdat het weer goed zal komen. Ja. Daarom heb ik natuurlijk, dat begrijpt u inmiddels wel. Psalm 84 gezongen. Laten zingen. Hoe lieflijk. Hoe vol heil genot. Alleen dat al. Het genieten van het heil. Ja, dat gebeurt in zijn huis. Dat je genieten mag. Bij alles wat je horen mag. En wat je zien mag. Hoe hij voor je ogen geschilderd wordt. Hoe je zijn stem mag horen. En hoe hij uw stem wil horen. Ik moet denken aan de bruidegom uit het Hooglied. Dan heeft de bruid, die heeft weer alle reden om zich te verstoppen. Die durft zich niet te vertonen. Die zit in de kloof van een steenrots. Ze ziet er verschrikkelijk uit, toegetakeld. Om welke reden ook, dat onszelf dan niet durven laten zien. Maar is er toch weer het nodige misgegaan in u en mijn leven? En dan staat hij hoor, bij die kloof. Doe mij uw stem horen. En toon mij uw gedaante. Want uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Zal ik u eens wat vertellen? Jezus heeft Thomas meer gemist. Als dat Thomas Jezus gemist heeft. Zeker was daar een groot gemis in zijn hart. Maar Jezus kon er niet bij laten zitten. Ik moet hem zien. Hij heeft hem gezien. Kijk, na zijn godheid is hij overal tegenwoordig geweest en heeft die arme tobbert zien zwerven. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op paard. Dat is hem overkomen. En nu? Nu is Thomas daar. En wie verschijnt er? Jezus. En hoe verschijnt hij? Weer de gesloten deur. Staat er heel nadrukkelijk weer vermeld. Vrede, zei uw lieden. Die vrede geldt ook, Thomas. Daar begint het dan mee. Zoals het ook vanmiddag hier begonnen is. Genade, zei u, en vrede. Ongeacht hoe de situatie nu aan jou en mijn leven is. Dat is wat hij het eerste tot ons gezegd heeft vanavond. En wat doen we ermee? Nou, eens kijken wat er gebeurt hier. Jezus heeft nog maar net gezegd, vrede zij u. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. Thomas met hen en Jezus kwam als de deuren gesloten waren. En stond in het midden en zei, vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas. Onmiddellijk. En wat zegt hij nou tot Thomas? Breng uw vinger hier. Kennelijk heeft hij hem dus aangewezen. Breng uw vinger hier. En zie mijn handen. Ik heb ze alle twee laten zien. Breng uw vinger hier. En zie mijn handen. En breng uw hand. En steek ze in mijn zijde. Jezus laat dus horen dat hij de eisen van Thomas kent. Tenzij ik mijn vingers steken in die wond, in die littekens. En in zijn zijde mijn hand. Ik zal geen zins geloven. Ik zal niet geloven. En daar staat Jezus en die zegt, Thomas, ga je gang, jongen. Dit wilde je toch? Nou, doe het maar. Ik was van de week bezig met deze preek. En toen kreeg ik een appje. En iemand die stuurde mij een meditatie door van wijlen dominee Johannes van der Poel. Ik denk dat de meeste dat niks zegt, maar de ouderen zeker onder ons. Een zeer markante dominee uit de oud-gereformeerde kerk. En die had een meditatie, kort maar hoor, over dit moment. En ik denk, ja, wat ga ik nou doen, hè? Ga ik nou plagiaat plegen? En net doen of ik dat zeg, maar dat wil ik niet. Ik ga het gewoon zeggen wat ik heb gelezen, maar ik vond het wel ontzettend mooi. Ik vond het wel ontzettend mooi, omdat ik voor mezelf had opgeschreven mijn preek. Jezus miste Petrus, of Thomas meer dan dat Thomas Jezus miste. Nou ga ik dus een klein stukje uit die meditatie voorlezen, waar dominee Van der Poel schrijft: kom maar, Thomas, hier heb je mijn handen. Neem je vinger en doorboor mijn handen opnieuw, want ik word liever door u 1000 keer gekruisigd dan dat ik u mis. Ik wil liever 1000 keer voor u sterven dan dat ik u niet eeuwig op grond van recht zal erven. Dat is mijn liefde. Daar kunt u niet in komen. Maar, kom maar Thomas, ze hebben mijn zijde doorstoken en de weg naar mijn hart opengemaakt. Doorsteek opnieuw die fontein, want ik word liever opnieuw gedood dan dat ik u in de dood zal laten liggen. Het gaat erom dat u de bedoeling begrijpt van die woorden. Dat Christus werkelijk er alles aan gelegen is om zichzelf aan hem kwijt te raken. En dan komt die prachtige ontknoping. Want dan zegt Jezus: en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Dus hij biedt zichzelf aan, jongen, doet het maar. Maar dan gelijk erbij, en jij moet niet ongelovig zijn, Thomas. Maar jij moet gelovig zijn. En het is misschien wel eens goed om dat nog eens duidelijk te onderstrepen. Want in onze gereformeerde gezindte wordt zo makkelijk gezegd: een mens kan zomaar niet geloven. Maar Jezus zegt: je moet geloven. Dus dan zeg ik het niet, want dan zou ik denken, ja, die man die praat maar wat. Maar Jezus zegt het. Je moet geloven. En je moet niet ongelovig zijn. En dat krijgt zo'n woord dan gewicht, hè. Dan ga je niet zeggen, ja, mensen kunnen niet zomaar geloven. Nee, je moet geloven. En als je het nou niet kunt, dan heeft de schrift voor u het gebed van de vader van de maanzieke knaap voorhanden. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid hulp. Ja. En dan moet je eens kijken wat er gebeurt. En dat is nou de kracht van het woord. En dat is nou de kracht van de geest. Want wat is nou het antwoord van Thomas? Je zou zeggen, ja Thomas, ga je gang. Jezus geeft je alle gelegenheid om je eisen in te willigen. Alleen onder één voorwaarde. Je moet wel gelovig zijn. Anders doen we het niet. Je moet wel gelovig zijn. Anders doen we het niet. En dit is wat er gebeurt. En Thomas antwoordde en zei tot Jezus: mijn Heer en mijn God. Oh, ongelooflijk. Ja, nou, dit is nou geloof. Dit is nou geloof. Dit is nou het antwoord op wat Jezus zegt. Je moet geloven. En dan wat er gebeurt. Mijn Heer. Dan zie je wat het geloof vermag. Dat geloof. Daar staat hier in het Grieks het woord kurios, Heere. Dat betekent dat hij zich in die woorden onder de genadegeerschappij van Christus stelt. Helemaal. In plaats dat hij de littekens van Jezus wil betasten, geeft hij zijn hele hart aan Jezus. Mijn Heer. Hij omhelst de Heer Jezus in die woorden. Dat noemen we nou de toe-eigening van het heil. Mijn Heere. Ja, maar dan komt er iets. Dat komt maar één keer in de Bijbel voor. Kun je nagaan wat hier gebeurt. Die man die liep te zwerven over de aarde. Die geen raad meer wist van zijn verdriet. Die niet wist tot wie hij heen moest gaan. Nu staat hij voor hem. Die de woorden heeft van eeuwig leven. Omdat hij naar het getuigenis van zijn broeders heeft geluisterd. Hij heeft zijn eisen gesteld. Jezus zou zijn eisen hebben willen inwilligen, maar het is niet nodig. Want wat gaat hij nu zeggen? Hij zegt niet alleen mijn Heer, maar hij zegt mijn God. Daarmee beleidt hij dat Jezus God is. En dat komt u alleen hier tegen. Jezus, de mens Jezus. Hè? Want hier staat een mens van vlees en bloed. Die vis gegeten heeft. En honing. U bent mijn God. Hij heeft natuurlijk die godheid van Christus ook bemerkt in het feit dat Jezus gewoon zegt. De eisen van je Thomas. Kom maar. Dat hij dat geweten heeft. En dat hij dan hoort uit de mond van Jezus, zij het niet ongelovig, maar gelovig. En dat in die woorden dat ook gebeurt. En dat is nog hetzelfde. Denk nou niet dat het toen anders was als nu. Als dat woord gehoord wordt. En het wordt zo ontvangen, zoals het door Thomas wordt ontvangen. Dan ga je ook belijden dat Jezus uw Heer is. En uw God. Dan mag je naspreken wat de schriften zeggen. Hier wordt nu Jezus in zijn woorden omhelst. Als het ware gekust. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft zijn gunstgenoot. Van blijde troost en vreemd zij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Ik denk dat er niemand in Haastrecht nu durft te zeggen ja maar. Dat ligt nou achter ons. Zeg maar ja. Ja. Tegen de Heer Jezus. Want wat gebeurt er nou? Dan krijgen we tenslotte nog een lesje. Van de Heer Jezus zelf. Het is natuurlijk heerlijk voor de Heer Jezus geweest. Dat Thomas dit gezegd heeft. Want hij wist hoe hij eraan toe was. En hij kwam heel speciaal voor Thomas. Hier naar deze gesloten zaal toe. En dit voltrekt zich daar. En de discipelen hebben dat allemaal gezien. En nou zegt Jezus tegen hem. Omdat gij mij gelooft. Omdat gij mij gezien hebt. Thomas. Zo hebt gij geloofd. Je hebt me gezien. En daarom heb je me geloofd. En dan komt een woord naar ons toe. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dus niet Jezus zo gezien zoals Thomas en die discipelen hem gezien hebben. Maar Jezus zien zoals die in de schriften tot ons komt. En dat is door de oorpoort. Ja. Ik meen dat Luther het is die zegt wij zien met onze oren. Mooi, hè, als je dat mag verstaan. Dat er zicht komt op Christus door de oorpoort heen. Het geloof is immers uit het gehoor. En het gehoor uit het woord van God. Zalig zijn al die leden uit de evangelisatie van Haastrecht of de gasten onder ons. Die niet gezien hebben. En nou toch geloof mogen. En dan zegt Jezus zelfs, al zou het maar een geloof zijn, als een mosterdzaadje, terwijl het is het kleinste der zaden. Hij wil toch zo graag dat we hem op zijn woord geloven. Daar zijn wij toch ook op gesteld. En dat woord van u en van mij is niet altijd even betrouwbaar. Daar zul je zelf toch ooit wel eens op betrapt hebben, denk ik. Wij noemen dat dan heel netjes een leugentje om bestwil. Maar wat uit zijn lippen gaat, dat is zo betrouwbaar. Want hij is de waarheid zelf. Nou. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? U kunt toch niet zeggen dat de Heer Jezus vanavond niet gepoogd heeft om u te bereiken. Opdat dat woord aangenomen zou worden voor het eerst en weer opnieuw voor wat het waarlijk is, het woord van God. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baarde, smeekte, alsof God door ons smeekte, u hoort het goed, laat je met God verzoenen. Hoe dan? Door met onze zonden en ellende te vluchten onder de vleugelen van Christus. Nou laat ik het gewoon de schrift maar zeggen. Dan klinkt het nog veel mooier als de dik het zegt. Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God. Daarom nemen de menskinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Dus omdat God zo goede tieren is. Dat betekent hij tiert in het goed doen. Aan zondaren. Want goede tierenheid kun je nooit loslezen van zondaren. Gods goede tierenheid is altijd gericht op zondaren. Zondige verbondskinderen. Hoe dierbaar. Hoe kostbaar. Is uw goede tierenheid, o God, daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. En dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Ze worden dronken van de vettigheid van uw huis. Gij drenkt hen uit de beek van uw wellusten. Want bij u is de fontein des levens en in uw licht zien wij het licht. Nou, dit is nou wat die eenzame mus Thomas allemaal mag ontvangen daar in de ontmoeting met Jezus. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, hebben we gezongen. Opdat het altoos hem zou vrezen. Nou, veilig onder die vleugelen, kun je voorstellen, daar is hij nu vanwege die goede tierenheid. Zegt hij tegen Jezus, mijn Heere, en mijn God. Hechter en dichterbij en echter kan het niet. Dit is nou echt Immanuel. God met ons. In Christus. En we zouden ook nog kunnen vertalen God in ons. In Christus. Vandaar mijn Heere en mijn God. Thomas, jij hebt geloofd omdat je gezien hebt. Maar zalig is die gemeente van Haastrecht. Die hebben het niet gezien wat jij gezien hebt. En nochtans geloofd hebben. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van de ene koning zingen. Psalm 45 vers 1 als antwoord op de prediker. Laat ons danken en bidden. Hartelijk dank, Heere. U bent nabij geweest. Uw woord mocht uitgaan, uw stem is gehoord. U hebt uw voetstappen onder ons willen zetten. En waar gij uw voetstap zet, daar zal het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. O, wat mocht Thomas van u genieten. Hij mocht schuilen onder de schaduw van uw vleugel. Hij mocht u als zijn Heere en als zijn God toe-eigenen. En dat alles omdat u zelf aan hem openbaarde. Wat heeft hij velen u mogen zien, Heere. Ook uw Godheid mogen ontmoeten
in die heerlijke openbaring van uzelf. En u zegt u het, zalig zijn zij, die niet gezien hebben en nochtans geloofd zullen hebben. Wat hebt u erop aangelegd, Heere, opdat ook wij in dat even dierbare en zaligmakende geloof zouden delen. Uit genade zijt gezalig geworden, door het geloof, en dat is niet uit u. Het is Gods gave, en als er nou toch iets openbaar is gekomen, is het dat wel. Oh, er was alleen maar ongeloof bij de vrouwen, bij de discipelen, ook bij Johannes, ook bij Thomas. En u ging het alles oplossen, Heere. Uw komst alleen is het die ons heil zal volmaken. Dat was toen zo en dat is nog zo. En dat dat nou op Pasen op zo'n heerlijke wijze is gebeurd. O Heere Jezus, wat hebt u toch een zorg voor uw kerk gehad. Ook al hebben ze er niks van geloofd dat u op zou staan uit de doden. De wereld geloofde het en de godsdienst geloofde het. Maar uw kerk geloofde het niet. En dan gaat u zelf plaats maken. Voor uzelf. Met die heerlijke woorden. Vrede zij u. Dat we het maar nooit zullen vergeten. Dat u zo weer opnieuw dat wondere werk van uw heil verheerlijkt. In de harten van uw kinderen. En Heer, als dat nog niet gebeurd is, hebben we het ook gehoord hoe het gebeurt. Dat u nu door gesloten deuren heen komt. Dat u op ons hart klopt, opdat de deur open zal gaan. En als u dan binnenkomt, ach, waar u komt, dan brengt u alles mee. Heere, wij danken u voor alles wat u gaf. Wil het zondig en het tekort genadig verzoenen. En gelukkig is er ook nog een tweede Paasdag. Andermaal weer te mogen horen van deze dierbare Paaskoning. Heere, gedenk ons dan. En ook uw dienaar die dan uw woord mag verkondigen. Wij vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog.
Gemeente, gaat heen in vrede. Onder de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Tegen.